Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit het gebed des Heren en daarvan het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heere, hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord en wat er verder volgt in het derde vers van het gebed des Heren. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet om daarna te gaan zingen uit de 10 geboden des Heren het eerste vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Vers 1 van de 10 geboden des Heren. Vervolgens wordt u gelezen uit de eerste brief van de apostel Petrus, het 4e hoofdstuk. En het hoofdstuk willen we in zijn geheel met elkaar lezen. 1 Petrus 4, vers 1 tot en met 19.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd die overig is in het vlees, te leven. Want het is ons genoeg dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en u lasteren. De welke zullen rekenschap geven, dengene die bereid staat om te oordelen, de levenden en de doden. Want daartoe is ook het den doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral het vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. En niet geluk, gelijk hij gaven ontvangen heeft, Alzo bediene hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit krachten die God verleent. Opdat God in allen geprezen worden door Jezus Christus, welken toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en die geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doordat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met iets anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar den wil Gods, dat zij hun zielen, hem als den getrouwe schepper, bevelen met weldoen.
We leven al meer dan een jaar eigenlijk in vreemde tijden. De coronacrisis die eigenlijk alles wereldwijd en in ons land heeft stilgelegd. Waardoor misschien ook wel het beeld wat vertroebeld raakt, wat er daadwerkelijk gebeurt. Want we kunnen toch zien, zowel wereldwijd als in ons land, dat de positie van de christenen steeds meer in de verdrukking geraakt. En daarom leek het mij ook goed om een wat meer praktische preek te houden over het lijden van een christen bij het staan in een onchristelijke samenleving. En daarom is ook gekozen als tekst de versen 12 tot en met 17, zoals die ook net zijn voorgelezen. Vers 12 tot en met 17 als tekst voor de prediking. We willen met elkaar gaan zingen uit de 126e psalm. En daarvan het tweede en het derde vers. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. En ook het derde vers die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Het tweede en het derde vers van de 126e psalm. En straks aan het einde van de dienst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere zegene ook u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de derde psalm en daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer, gij hebt o God wel eer getoond voor mij te waken. En wat er verder volgt in het vierde vers van de derde psalm straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, christenvervolging is iets van alle tijden. De eerste christengemeenten die hadden er al mee te maken. En ook vandaag de dag zijn er landen waar christenen worden gevolgd, vervolgd, verdrukt, gevangen genomen en soms gedood. Gelukkig is dat in Nederland nog niet het geval. Toch staat ook de positie van de christenen in ons land onder druk. En het beeld dat de Nederlandse samenleving van de kerken heeft is zelfs ronduit negatief. En steeds vaker worden christelijke uitingsvormen of christelijke standpunten die worden niet meer geduld. Terwijl de parken in ons land bij mooi weer vollopen, massale demonstraties worden toegestaan en 12.000 supporters hun kampioensclub toejuichen, valt de media, de politiek en de samenleving over christenen die met meer dan 30 mensen op afstand van elkaar samenkomen. Dat geeft toch wel te denken. En de kerkgang is ook niet het enige waar de kritiek zich op richt. Denk verder maar aan de kritiek op pro-life organisaties die opkomen voor het ongeboren leven. Of de kritiek op het bijzondere onderwijs, waar leerlingen naast de heersende moraal in de samenleving ook te horen krijgen wat Gods woord leert over bepaalde ethische zaken. Of als we denken aan het onbegrip richting hen die om religieuze redenen bezwaar hebben tegen vaccineren. Natuurlijk, we zullen ons ook de kritiek moeten aantrekken. En het geeft ook altijd reden tot zelfreflectie. We zullen ons altijd moeten afvragen of wij met onze opstelling en met ons gedrag ook geen aanleiding geven, waardoor de positie van de christenen wordt verzwakt. En wat dat betreft moeten we ook maar eerlijk zijn, zijn er ook wel incidenten en uitwassen geweest waarover we ons hebben te schamen. En die zowel de positie van de kerken als van de christenen ook geen goed hebben gedaan. We hebben wat dat betreft ook zelf verstandig te zijn en verstandig te handelen. Tegelijk moeten we ook niet naïef zijn. Al zouden we in alles solidair zijn met de samenleving, dan nog zou daardoor de acceptatie van christelijke standpunten niet toenemen. Want velen, en we merken dat toch om ons heen, die willen het uiten van het christelijk geloof het liefst terugdringen tot achter de voordeur. In het publieke domein is er geen plaats voor het christelijk geluid. We hoeven daarvan trouwens niet vreemd op te kijken. Want verzet, tegenstand, verdrukking en vervolging, dat is ons toch ook voorzegd. Heeft de Heere Jezus het niet zelf gezegd in Johannes 15? Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Indien zij mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. En een christen die daar nooit eens last van heeft, die mag zichzelf dan wel eens afvragen of hij wel een christen is. Want de weg van de meester is de weg van de leerling. De mensen hebben hem gehaat. De mensen hebben hem bespot. De mensen hebben hem veracht. En wie hem volgt, wacht uiteindelijk hetzelfde lot. En daar wijst apostel Petrus ons ook op in ons tekstgedeelte. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema het lijden van een christen. Drie gedachten. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Dat is vers 12. Het is een groot voorrecht, de versen 13 tot en met 16. En het is een ernstige beproeving, de versen 17 en 18. Het lijden van een christen. Het is een vanzelfsprekende zaak, een groot voorrecht en een ernstige beproeving. De situatie van de christenen in het noordwesten van Azië, waar Petrus zijn brief aan schrijft, is beslist niet gemakkelijk. Want door de opstanding van Jezus Christus, zo was de brief begonnen, waren de lezers van die eerste brief van Petrus wedergeboren tot een levende hoop. En door het dierbare bloed van de Heere Jezus waren ze verlost uit hun ijdele wandeling. En hun levenshuis mocht rusten op het enige fundament van de zaligheid, het dierbare bloed van Christus. Maar dat maakte hun staan in die heidense samenleving van die dagen er niet gemakkelijker op. Vervolging en druk werd hun lot. En dat zal vragen hebben gegeven. Want het leven met Christus gaf dus niet alleen maar vrede in hun hart. Het leidde ook tot verdrukking en tot tegenstand. Zo was het toen. En zo is het nu toch ook. Toen in Klein-Azië. Nu ook in Iran. In Irak. In Somalië. In China. Ja, ook in Nederland. Maar dat geeft wel vragen. Hoe zit dat nou? Is dat nou het gevolg van een leven met en uit Christus? Dat zullen die christenen in Azië zichzelf hebben afgevraagd. Krijg je dat er nou bij als je het leven en de zaligheid mag zoeken en vinden buiten jezelf? In de Heere Jezus Christus? Juist op die vragen gaat Petrus in ons tekstgedeelte. En hij begint eigenlijk ook een heel nieuw gedeelte. Het vorige is afgesloten met het woordje amen. En dan begint hij in vers 12. Geliefden. Geliefd door Christus. Geliefd in Christus. En tot hen spreekt hij dan over het lijden van een christen. Houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. Lijden mag dus in een christelijke kring mag niet tot verbazing wekken. Het was immers voorzegd. Duidelijk had de Heere Jezus Christus het al aangekondigd. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Een volgeling zal de voetstappen van de meester moeten leren drukken. En het is dan ook voor de kerk niet normaal als ze geduld, verdragen of zelfs beschermd wordt. Zeker, we moeten de tegenstand niet opzoeken. Maar als het goed is, wekt het leven van een oprechte christen bevreemding en irritatie op. Juist omdat dat leven confronterend is. Want een levenswandel met God legt toch ook pijnlijk bloot het loze en het lege van een leven zonder God. En als een onkerkelijke, als die een echte christen ontmoet en spreekt, dan zal je toch bij die ander iets proeven wat hij zelf niet heeft. Dat zulken een perspectief hebben en een levenszin hebben dat verder reikt dan de grenzen van dit leven. Maar wie het verwacht van dit leven en het zoekt in de dingen van beneden, die begrijpt het niet als er mensen zijn die bezig zijn met de dingen van boven. We moeten daarbij bedenken dat die christengemeenten in Klein-Azië, dat die voor het merendeel bestonden uit ex-heidenen. Voor hun bekering voelden zij zich prima thuis in de stad. Hun levenswandel was losbandig. Er worden een aantal zaken genoemd aan het begin van het hoofdstuk. Ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnsuiperijen, brasserijen, drinkerijen. Het was voor hen heel gewoon. Ze deden mee in het leven in de zonde. Maar na hun bekering is dat anders geworden. Er kwam droefheid over de zonde en berouw over het leven in hun eertijd. En de Heilige Geest, die heeft het God-onterende karakter van de zonde aan hen geopenbaard. En het werd hen verstaan dat hun oude leven hen verwerpelijk maakte in de ogen van God. En er kwam een omkeer, een verandering en een begeerte om te leven naar Gods wil. Want toen werden ze wel een vreemde in hun eigen stad. En kregen ze een afschuw van het goddeloze leven dat er werd geleefd. En ze konden het niet meer aanzien hoe op zoveel verschillende manieren God op zijn hart werd getrapt en Gods geboden werden overtreden. Maar juist die verandering van hun leven zou ook verbazing hebben opgeroepen bij hun oudere vrienden. En de mensen in de stad, die begrepen niet wat die christenen, die eerst met hen mee optrokken en nu daarmee hebben gebroken, wat hen nou bezielt. En die verbazing, die zal vroeg of laat zal die leiden tot agressie tegen de christenen. En juist in die delen van Azië is de verdrukking dan ook snel begonnen. Maar als de verdrukking begint, dan kan dat wel vragen oproepen. Waarom die tegenstand? Waarom dat verzet? Want ja, als je als zondaar getrokken bent uit de duisternis tot het licht, en als je je geluk, je zaligheid in Christus hebt mogen vinden, als je dan ineens te maken krijgt met verzet en met tegenstand, dan geeft dat toch wel allerlei vragen van binnen. Want je had toch verwacht op zegeningen en op voorspoed. En daarom laat Petrus nou ook weten dat de verdrukking, dat het eigenlijk iets normaals is, dat je daar niet vreemd van moet opkijken. Want zegt hij in vers 12, het lijden geschiedt u tot verzoeking. Eigenlijk kunnen we het beter vertalen met tot beproeving. Het ware geloof wordt beproefd in de verdrukking, zoals goud beproefd wordt in het vuur. En die beproeving van het goud, die heeft niet de bedoeling om het goud te vernietigen, maar om juist de echtheid van dat goud te laten zien. En zo wil de Heere nu ook door de beproeving heen het geloof niet vernietigen, maar hij wil juist dat door, mag ik het zo zeggen, door die test heen de echtheid van het geloof openbaar komt. Vergelijk het maar met een kwaliteitstest en er zijn genoeg mensen die daarmee te maken krijgen op hun werk met een kwaliteitstest van bepaalde producten die moet plaatsvinden. Kan het toch wel eens zo zijn dat de eigenaar een extra onderzoek gaat doen naar de kwaliteit van het product? Niet met de bedoeling dat die producten ondeugdelijk zouden blijken, maar juist wel dat door die extra test heen de kwaliteit van dat product overeind zal blijven te staan. En zo zal door het lijden van een christen, als een beproeving van Gods wegen, de echtheid van het geloof aan het licht dienen te komen. Zo was dat in Klein-Azië. Maar geldt dat ook niet voor ons? Nee, als we de lijst van Open Doors bekijken, dan komt Nederland niet voor in die lijst. En wij krijgen nog de ruimte om het christelijk geloof te kunnen belijden. Tegelijkertijd neemt dat toch wel in rap tempo af. En in het geseculariseerde Westen, waar de mens zichzelf als norm heeft gesteld, is er toch steeds minder ruimte voor hen die zich beroepen op Gods woord en op een onzienlijke goddelijke macht. Dat hebben we toch ook gezien in het achterliggende jaar. Nee, het zwaard wordt in ons land niet gebruikt. En christenen worden niet gevangen gezet. Maar met allerlei redelijk klinkende argumenten. En valide klinkende redenen. Zien we toch dat alle openbare uitingen van de godsdienst meer en meer worden ingeperkt. En dan zal toch juist in deze crisistijd moeten blijken of het geloof echt is. En dan hebben we door dat de Satan op kousenvoeten is gekomen. En bezig is om een enorme kaalslag te bewerken onder de christenen. Ik hoorde in de achterliggende week van een christelijk gereformeerde kerk die geen mensen toelaten in de kerk. In de dienst zitten alleen maar 11 mensen die er een taak hebben. En via de livestream volgen nu nog maar slechts 10 tot 15 mensen de middagdienst. Terwijl die gemeente 250 leden kent. Proeven dat op die manier de Satan bezig is om een kaalslag onder de christenen te bewerken. En dat verdrukking ook plaats kan vinden zonder het zwaard. En wie geen verdrukking ervaart, die zal zichzelf ook moeten afvragen of zijn omgang met de Here wel echt functioneert. Want wie meehobbelt, nee, die krijgt geen problemen. En wie meedoet met een werelds leven, die zal ook nooit eens lastige vragen krijgen. Krijg jij ze wel eens op je werk? Krijgt u ze wel eens? Want als je in woord of in daad een getuigend leven leidt, dan roept dat beslist vragen op. Dan zullen ze vragen aan je stellen. En dan zal er ook wel eens kritiek worden geuit ook op je levensstijl. En dat is nou wat Petrus ook wil onderstrepen. Dat het lijden voor een christen een vanzelfsprekende zaak is. Je hoeft niets anders te verwachten. Wie waarlijk met God verzoend is door het bloed van Christus en wie met God mag wandelen, die zal beslist te maken krijgen met lijden en met tegenstand. Maar dat is dan ook, en dat is onze tweede gedachte, dat is dan ook een groot voorrecht. Want Petrus benadrukt in dit gedeelte het grote voorrecht van het lijden van een christen. Dat is best apart, want wij zien lijden niet als een voorrecht en niemand zit eigenlijk te wachten op lijden. En we hopen en we bidden toch ook dat de kerk in ons land bewaard mag blijven voor verdrukking en voor vervolging. Maar nu gaat Petrus spreken over het voorrecht van het lijden. Vers 13. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u. Christus heeft moeten lijden. Heel zijn leven lang. Geboren in een beestenstal, weggevlucht voor die wrede Herodes, Mensen die hem voor de stelte wilden afwerpen, de gevangenneming in Gethsemane, het indringende kruisverhoor, de spot, de laster, de zweepslagen, de kroon op zijn hoofd en uiteindelijk de wrede kruisdood. En in zijn lijden deelt nu Gods volk ook. Zij voor wie Christus Jezus zich borg heeft gesteld, die zullen delen in dat lijden van Christus. Immers, zoals Petrus eerder al opgeschreven in het tweede hoofdstuk, in vers 21. Terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Tegenstand en verdrukking zal hen niet vreemd zijn. De laster zal over hen worden uitgestort, omdat die laster over Christus is gekomen. Is dat geen wonderlijke paradox? Hoe meer lijden, hoe meer vreugde. Want het lijden om de naam van Christus geeft immers gemeenschap met Christus. En dat mag het teken, dat mag het bewijs zijn dat een gemeente, dat een mens gemeenschap deel heeft aan Christus. Als u uitlacht om principiële keuzes, als ze het vreemd vinden dat je gebogen zit over je Bijbel, als ze het raar vinden als u niet mee kan doen met een zondige levensstijl, als je wordt gepest en tegengewerkt omdat je in je werk eerlijk en gewetensvol wil handelen, wijst Petrus erop, dat mag dan de gemeenschap met Christus versterken. Want hoe meer verdrukking, hoe meer smaadheid, des te dichter een christen begeert te leven bij de zaligmaker. Immers, als vrienden hen verlaten, gaan zij de weg biddend tot de Here. En als soms zelfs familie zich tegen haar of tegen hem keert, dan mag worden ondervonden dat God nabij is, ondersteunt en sterkt. Nee, dat lijden zelf, dat geeft geen vreugde. En dat kan verdriet doen als vriendschapsbanden en als bloedbanden onder druk komen te staan vanwege de geloofsverbondenheid met de Heere Jezus Christus. Maar vreugde wordt daarin gevonden omdat in dat lijden de verbondenheid met Christus des te sterker wordt beleefd. Want het lijden, dat drijft als het ware een christen steeds weer in de armen van de Heere Jezus. Want daar mag schuiling, bescherming en beschutting worden gevonden. Daar mag een hart zich uitstorten en daar mag iets van troost ook worden ervaren. Bij Christus was de weg van lijden tot heerlijkheid. En bij de christen zal het niet anders gaan. Vers 13, het tweede gedeelte. Als daar ook staat, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. En Petrus die mocht er zelf iets van kennen. Van die wonderlijke vreugde. Want het getuigen van die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid, dat hem gebracht in de gevangenis. Hij werd erom bespot, geslagen. En toch lezen we van hem in Handelingen 5, het 41ste vers. En als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij dezelfde en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus en lieten hen gaan. En dan staat er, zij dan gingen heen van het aangezicht van de raad, verblijd zijnde dat zij waren waardig geacht geweest om zijns naams wil smaadheid te lijden. Petrus weet waarover hij spreekt. Hij heeft het aan den lijve ondervonden. Maar zijn meester had hem daarop voorbereid. Zijn meester, die had het al gezegd. Zoals we het lezen in Matthäus 5. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. En daarom kan Petrus het ook zeggen in vers 14. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Deze versmading, die houdt een verwerping in door de samenleving. Want het is juist een levensstijl in verbondenheid aan Christus die de vragen oproept. En horen we dat ook niet vandaag de dag over christenen gezegd worden? Ach, die achterlijke mens. Mensen die nog leven in een verre verleden. Mensen die nog geloven in sprookjes. Alsof trouwens het denken in maakbaarheid en in vooruitgang, alsof dat geen sprookjes zijn. De coronacrisis laat ons dat toch wel zien. De grootste politieke en maatschappelijke stroming, die wil niets meer weten van christenen. Ze verachten hen en ze verwerpen hen. En toch, zegt Petrus, toch zijn die christenen, ondanks dat ze in de samenleving niet welkom zijn, zijn zij gelukkig. Want zegt hij erbij in vers 14, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Want juist in die drukkende vervolging mag zo sterk worden ervaren dat God nabij is. Dan denk ik aan die christenen in China, die op een verboden plek in het openbaar het evangelie van Gods genade in Christus mocht verkondigen. Hij werd betrapt en hij moest op de vlucht. Een zinloze vlucht naar het scheen, want de politie was met veel mensen op hem afgekomen. Een plotselinge consternatie in de omgeving leidde de aandacht van de politie zo af dat die prediker er vandoor kon gaan en gevlucht is. Of die keer dat die medewerkers van Open Doors op het vliegveld stonden voor de douane. Alle bagage werd gecontroleerd. Ze wisten wat dat betekende. Want in een van hun tassen zat verboden Bijbelse lectuur. Maar net toen die tas door de douanepoort heen ging, keken de douanebeambten de andere kant op. Zomaar twee voorbeelden waarin die christenen mochten ervaren de nabijheid en de bescherming van de Here. En wie smaad ondervindt omwille van de naam van Christus, die mag zich beschermd weten door de geest der heerlijkheid, die deel geeft aan de rust die er is in Christus. Denk aan Stefanus, een Bijbels voorbeeld. Terwijl de steen op hem werden gegooid, stond hij daar in alle rust en vrede en mocht hij Christus zien staan aan de rechterhand van de Vader. Het is God de Heilige Geest die dan kracht geeft om dat lijden te kunnen dragen. En dat geeft troost. Een christen hoeft dat lijden dus niet in eigen kracht te dragen. Maar de Heere zal ondersteunen en sterken bij alle moeite en bij alle druk die op het levenspad komt. Ja, en daar wijst Petrus op, pas wel op. Laten we niet te snel zeggen, en dan komen we bij vers 15, dat er lijden is omwille van de naam van Christus. Want er is ook lijden dat niet gelukzalig maakt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Hier lijkt het wel alsof Petrus terugverwijst naar de praktijk uit het verleden, waar die ex-heidenen zich aan schuldig hebben gemaakt. En wijst hij erop, wie zo in het leven staat, ja, die zal uiteindelijk een strafproces ook krijgen. Petrus wil daarmee voor waarschuwen, laat het lijden niet zijn dat je lijdt omdat je zonden doet, iemand doodslaat of steelt of kwaad spreekt. Dat is een belangrijke les. Als de Heer, dat is toch een wonder van genade, een ziel overbrengt vanuit de duisternis tot het licht. Wat kan dan toch aanvankelijk de liefde voor de Heere groot zijn? En wat wordt er tegen de zonde gestreden? Dan kan er ineens weer een moment komen dat de zonde weer levensgroot als een verleiding op je weg geplaatst worden. En dan dreigt toch het gevaar dat het oude patroon van zonde weer zoveel aantrekkingskracht krijgt. Petrus wil daarvoor waarschuwen. Tegelijk spoort hij aan om het lijden als een christen geduldig te dragen. Want zegt hij in vers 16, maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Lijden als christen, dat wil dus zeggen dat je vanwege het geloof in Christus, vanwege je staan als christen in de samenleving, dat dat het is waardoor je hinder en tegenwerking ontvangt. Misschien weet u daar wel van af. Medeburgers genegeerd. Collega's die niets van u moeten hebben. Studiegenoten die je misschien uitspugen. Dat alleen omdat je als volgeling van Christus een bepaald etiket opgeplakt hebt gekregen. Want een christen telt voor velen niet meer mee. En die wordt achtergesteld. En die komt in een sociaal isolement terecht. Oh, u wilt op zondag niet werken? Dan kunnen we u hier niet aannemen. Je weet toch dat je solliciteert in een ziekenhuis? Ja, dan moet je ook meewerken aan die praktijken. Als je andere gedachten hebt over leven en dood, is prima als je die gedachten hebt hoor. Maar hou die dan wel voor jezelf. En hier op je werk moet je gewoon doen wat wij van je vragen. Zo kan het gebeuren. Zo wordt het dan vaak niet gezegd. Maar dat juist christenen vanwege hun standpunt bij dat bedrijf, of in dat ziekenhuis, of waar dan ook, niet worden aangenomen. Als dat meer en meer de praktijk wordt, dan kan dat toch ook onzeker maken als het gaat om het uitkomen voor je overtuiging. Omdat je daarin iets proeft van, als ik ervoor uitkom, dan heeft dat ook consequenties. En daarom, voor het eten in de bedrijfskantine, vouw je je handen maar niet en sluit je je ogen maar niet, want ja, wat zullen ze er wel niet van zeggen? En in een gesprek met collega's durf je nauwelijks je mond open te doen om op te komen voor de zaak van de Heer. Is dat niet herkenbaar? Dat we ons ervoor gaan schamen. We durven niet zo gemakkelijk meer. Wat zullen anderen er wel niet van zeggen? Hoe zal erop worden gereageerd? Petrus wijst erop dat het juist een erezaak is om voor de naam van de Heere Jezus te moeten lijden. En dat het een voorrecht is om laster te ondergaan vanwege het geloof in Christus. En dat het een voorrecht is dat God geeft. Dat als iemand vanwege zijn getuigenis van de Heere Jezus Christus, als die verbannen wordt, of als die zelfs in de gevangenis geworpen wordt. Want juist in die weg wordt God verheerlijkt. Een christen hoeft zijn hoofd niet te buigen vol schaamte. Maar hij mag strijden in Gods kracht voor de beste zaak die er is. Want hij mag met de beste boodschap in het leven staan. En hij heeft de mensen echt iets mee te geven. Dat Christus Jezus de ware weg is die tot het leven leidt. En misschien in alle eerlijkheid ligt dat dan voor mij in een zwart pak nog wel makkelijker dan voor velen onder ons. Als ze op de werkvloer staan, als ze op de bouwplaats staan, als ze over de weg gaan. Je zou kunnen zeggen, van een predikant wordt het verwacht. Maar hoe ligt dat bij u, bij jou? Hoe ligt dat bij ons? Durven we van hem te spreken? Durven we op te komen voor zijn naam en voor zijn dienst? Of is het misschien dat de Heere Jezus de liefde van uw hart nog niet heeft gekregen? En dat het u eigenlijk wat schaamt als je zegt waar je vandaan komt en dat je kerkelijk bent. Omdat eigenlijk dat het enige is. Je bent kerkelijk meer niet, maar je bent niet echt christelijk, want je bent niet verbonden aan Christus. En dat je daarom je er ook voor schaamt, dat je niet durft uit te komen voor je levensovertuiging. Als dat het is, wat is het dan nodig? Dat de Heere door zijn woord en zijn geest in uw leven gaat werken. Dat daar dat berouw komt over die zonde. En de oprechte verbondenheid aan de Heere Jezus Christus. Want waar een hart het zicht mag hebben op die borg en die middelaar. Dan kun je toch ook niet zwijgen van hem. En dan wil je toch anderen daar ook deelgenoot van maken. Het lijden van een christen. Het is vanzelfsprekend, maar het is ook een voorrecht. Maar in de derde plaats is het ook een ernstige beproeving. Onze laatste gedachte. Meer dan één keer maakt Petrus in deze brief duidelijk dat het Gods gewone weg is van lijden naar heerlijkheid. De weg naar de eeuwige heerlijkheid is de kruisweg. En het is Gods wil dat christenen in de wereld ook verdrukking hebben. Maar de Heere Jezus heeft er wat bij gezegd in Johannes 16. Als hij daar zegt, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Want dan volgt er iets merkwaardigs in vers 17. Als we nou bedenken dat we al deze versen hebben gelezen, waarin het gaat over het lijden van een christen als een vanzelfsprekende zaak, als een voorrecht, dan gaat Petrus in vers 17 spreken over het oordeel over het huis van God. In alles wat de gemeente ondervindt van de kant van de wereld, ziet Petrus de hand van God. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. En met het huis Gods bedoelt Petrus de christelijke gemeente. Zij is het huis dat de Heere zelf bouwt en waarin hij met zijn Heilige Geest wil wonen. En in dat huis Gods, daar mag het woord worden bediend. Er mag de prediking klinken van een rijke Christus voor een arme zondaar. Dan mogen de sacramenten van de heilige doop en van het heilig avondmaal worden bediend. We kennen wel van die huizen waar altijd een vlag wappert. Nou, we zouden kunnen zeggen dat bij het huis Gods de kruisvlag wappert. Daar mag alles spreken van het verlossingswerk van Christus, dat ten volle zichtbaar is geworden aan het kruishout van Golgotha. En in Gods huis heeft de Heere het voor het zeggen. Daar woont hij zelf, daar voedt hij heerschappij, door zijn woord en door zijn geest. In het huis van God dient Christus het laatste woord te hebben. En daar dient dus Gods woord de doorslaggevende factor te zijn. En u zegt Petrus dat het oordeel begint van dat huis van God. Hoe zit dat nou? dan lijkt het wel alsof hij ineens een hele andere zaak hier aan de orde gaat stellen. Maar toch is dat niet zo. Want heel dit hoofdstuk staat in het kader van het naderende einde en het daaropvolgende oordeel over de levenden en de doden. En u zet het oordeel in, midden in de gemeente. En de gemeenteleden kunnen aan den lijve ondervinden wat het is door het lijden om de naam van Christus. En je zou kunnen zeggen, dat lijden omwille van de naam van Christus, dat is het begin van het einde. De christelijke gemeente, dat is de plaats waar de bliksem van Gods gericht als eerste inslaat. Jongens en meisjes, je hebt het misschien net wel wat horen onweren. En je weet toch ook, hè, je hebt dat ook wel van je vader, van je moeder geleerd. Als je buiten bent en het onweert, dat je dan nooit moet gaan staan onder een hoge boom. Waarom niet? Omdat de bliksem die slaat juist in op hoge plaatsen. En een boom is erg hoog. En zo is het nu ook met het huis van God, de gemeente. Die is op een hoge plaats gezet. En als er dan wantoestanden zijn gekomen in Gods huis, dan slaat de bliksem van Gods oordeel daar als eerste in. En wat kan er dan niet veel zijn in het huis van God dat ons bevreesd mag maken? Het kwaad van eigen gerechtigheid, van de hoogmoed en van de eigendunk. Het kwaad van de ongerechtigheid. Een wereldse levensstijl die onder de kerkgangers wordt aangehouden. Dat ze zich in niets meer onderscheiden van een werelds mens. Waar het werelds denken en het werelds leven maatgevend is geworden, ook in de gemeente, daar vraagt zo'n gemeente om de bliksem van Gods oordelen. Laten we onszelf er maar op onderzoeken. Al die wereldgelijkvormigheid, materialisme, uitspattingen op allerlei terreinen. Dat is toch uiteindelijk vragen om getroffen te worden door de bliksem van Gods oordelen. Wat zijn er niet vele zaken die niet thuis horen in een christelijke gemeente. Ze denken aan het schromelijk gebrek wat betreft de ijver voor de dienst des Heren. We vinden het al zo snel genoeg. 2 keer op een zondag de kerkdienst volgen. Een stukje lezen aan tafel bij het eten. Daarmee hebben we het wel gehad. Terwijl toch juist binnen de gemeente Gods zou moeten worden gevonden, het voortdurend bezig zijn met de schriften. Als we denken aan de onkunde die er is in de gemeente, omdat er niet wordt gelezen. En dat er ook zoveel mee door kan, juist omdat we niet beseffen hoe de zaken van Gods wegen liggen. En wordt daardoor dan ook niet het oordeel van God ingeroepen. Het zal niet veel te noemen zijn. Dus het gaat over de onderlinge liefde in het midden van de gemeente. En zo snel zoveel kittelachtigheid en zoveel tweedracht. Het is toch alles vragen om het oordeel van God. Het snoeimes moet er dan aan te pas komen om het dode hout uit het levende weg te knippen. We lezen toch ook bijvoorbeeld in de schrift hoe de Heere Jezus zich heel vertoornde toen men het huis van zijn vader had gemaakt tot een huis van koophandel. Zou de Heere dan niet door de coronacrisis heen zijn oordelen kunnen uitvoeren om zijn kerk te zuiveren van alle onreinheid, van alle goddeloosheid en van alle boosheden. Dat kon wel eens nodig zijn. Want zitten er ook niet een rotte plekken in het huis van God? Zonden die openbaar komen. Schandelijke zaken waarover het oordeel van God wel komen moet. Petrus heeft het voelen aankomen. Het oordeel van God. Juist tot zuivering en reiniging van Gods huis. Want kort na het schrijven van deze brieven is het uitgebroken. Is het oordeel van God gekomen. Omdat in die jonge gemeenten al zoveel misstanden waren. En er zoveel aan mankeerde. En daarom zond de Heer het lijden. En liet hij de Satan het gebeuren. Om verdrukking te brengen over de kerken. Maar juist, als het oordeel komt, dan zal ook het kaf van het koren worden gescheiden. Want juist te midden van de oordelen zal blijken waar het geloof echt is. Want de mondchristen en de naamchristen, die wil niet van lijden weten. En die weigeren te buigen onder de oordelen van God. Als geloven hen iets kost, dan geven ze niet thuis en houden ze ermee op. En zo vindt er ook, terwijl God zijn oordelen zendt, zo vindt er dan ook een zuivering en een scheiding plaats. En is het uiteindelijk een kudde van beproefde en gelouterde christenen die overblijft. Mensen die liever willen sterven dan dat ze hun meester zouden verloochenen. Mensen die trouw blijven aan Gods woord en die trouw blijven aan Gods wil en aan Gods zoon. Het vuur van Gods oordeel werkt er ook louterend en werkt zuiverend. En het oordeel dat begint bij het huis Gods. Maar waar zal het eindigen? Als de gelovigen al moeten lijden, wat zal dan dat oordeel uitwerken bij hen die ongelovig, die ongehoorzaam zijn gebleven aan de verkondiging van het evangelie? Dat is wel een ernstige vraag en dat is ook het laatste van deze morgen. Als we bedenken, het begin van het oordeel is voor Gods volk, maar het verpletterende einde is voor de goddeloze mens. Als dat ook de boodschap is van Petrus, als hij het zegt, indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Mensen die ongehoorzaam zijn aan Gods evangelie. Dat evangelie waarin Jezus Christus werd voorgesteld als de enige weg tot behoud. Die goede boodschap waarin werd verkondigd dat Jezus Christus in een weg van lijden en sterven die volkomen verzoening heeft verworven. Het evangelie als de beste boodschap die er is. Want daarin zendt de Heere een boodschap van heil en van vrede de wereld in. En daarin mag iets doorklinken van Gods barmhartigheid. En daarin mag iets klinken van de diepte van Gods genade. En daarin mag worden gehoord het onpeilbare van Gods zondaarsliefde. Dat God zijn zoon heeft gezonden tot zaligheid, tot behoud van zondaren, van vijanden. En dat is toch uiteindelijk ook de beste boodschap die er is. Als schuldverslagen zondaren mogen horen dat het bloed van Jezus, Gods zoon, reinigt van alle zonden. En als diepgevallen zondaressen mogen horen van een weg tot behoud die God ontsloten heeft in zijn zoon. Opstandelingen, vijanden, een wederhorig kroost die vanuit het evangelie mag horen dat er één is. Die voor zulke mensen de dood is ingegaan en zijn leven heeft gegeven, de Heere Jezus Christus. Dat evangelie. Dat mag uitgaan, ook voor morgen. En dat vraagt om gelovige aanvaarding. Een zaak die de Heilige Geest ook wil bewerken. Want onder de verkondiging van het evangelie wil hij u ontdekken aan de zonde. En wil hij u overtuigen van uw schuld. En wil hij u leren dat Christus alleen je redden kan. En mag in dat evangelie als het ware de reddingsboei worden toegeworpen aan mensen die rondzwerven en rondzwemmen in de zee van Gods toorn. Hoe erg zou het zijn als u dat evangelie verwerpt? Waar zou uw einde zijn als u aan dat evangelie van Jezus Christus voorbij leeft? Als u onder de prediking van dat bevrijdende en dat verlossende evangelie uzelf verhardt en u afkeert van de Christus. Misschien zitten ze er wel. Jarenlang geweest op het dierbare bloed van het lam. Een leven lang onder het evangelie te hebben gezeten. Maar u houdt het af. En je wil er niet van weten. U hebt er geen behoefte aan omdat u denkt uzelf te kunnen redden. Zie dan hoe de donkere wolken zich samenpakken. In de verte flitst het al en de bliksem hoorden we al. Ja, want wie hier het evangelie van Gods genade verwerpt, die zal straks verworpen worden door God. Ja, die zal geworpen worden in die poel die daar brandt van vuur en van zilver. God zal hen verwerpen die hem hebben verworpen. Dat zal dan het einde zijn van allen die dat evangelie ongehoorzaam zijn en die weigerden hun heil in Christus Jezus te zoeken. En hoe vreselijk zal hun einde dan niet zijn. Dan kun je voor je gevoel wel eens hebben dat de deur daarmee dicht gaat. Dus zeker als de Heere een mens zondaar maakt voor God, dan gaan in de beleving alle deuren naar de zaligheid op het slot. Maar dan laat hij dat evangelie van vrije genade verkondigen. Voor schuldverslagen zondaren, voor arme mensenkinderen, dat er rijkdom, barmhartigheid, vrijspraak ligt in het bloed van Christus. En dat dwars door al onze onmogelijkheden heen God de mogelijkheden gaan tonen van verlossing die er ligt in de Heere Jezus. Een zaligheid die door Christus is verworven. Een zaligheid die door Christus ook wordt bewerkt in het hart. En wie deze Christus als zijn zaligmaker heeft mogen leren kennen, die mag weten dat hij straks thuis zal komen. Die straks mag ontvangen de kroon van het leven. Maar wie aan deze Jezus voorbij leeft, als daarmee uw leven wordt getekend, ja, welk zal het einde zijn van degene die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Wat is dan uw einde? Wees dat evangelie dan niet ongehoorzaam, maar buig voor hem neer en geloof zijn heil en troostrijk woord. Geloof die Christus en gij zult zalig worden. Amen. Thank you. laten de Heere danken. Gij, Heere, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En dat mag toch ook te midden van het strijdperk van het leven, te midden van de kruisweg die een christen moet gaan, rust geven en uitzicht bieden dat gij uw volk de zegen geeft. Heer, wilt u zo dit woord uitwerken en verder ook doorwerken in de harten van jong en oud, hier in de kerk en thuis. Gedenk ons het verdere van deze zondag. Breng ook vanmiddag weer samen rondom uw woord, thuis of in de kerk. En vergeef alles wat zondig was. En aanvaard onze dank voor het goede wat gij ons schonk. In Christus naam, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 73ste psalm, het laatste vers. Ik vertrouw op hem geheel en al, den Heer wiens werk ik roemen zal. Vers 14 van 73. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.